de correctie van de software aandelen. Ja. Nou ja, dat gedeeltelijk is het wel terecht. Bepaalde aandelen zijn gewoon veel kwetsbaarder dan andere. Ik denk dat je ziet de laatste tijd gewoon hele grote uitslagen op de beurs. En dat komt denk ik ook wel omdat de financiële markten zijn wel wat veranderd de laatste jaren. De structuur is veranderd naar mijn mening.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag, 12 februari. Softwareaandelen kregen de afgelopen weken flinke klappen. Vreest de markt dat kunstmatige intelligentie hele bedrijfsmodellen onderuit haalt? Of worden hier juist koopkansen gecreëerd? Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en naast mij zitten Jef Thijssen en Loege Schilder. Heren, wat is jullie opgevallen afgelopen week? Jef?
Weer een aankondiging van banenverlies. Heineken die kwam met cijfers en die schrapte in de komende 2 jaar 5.000 tot 6.000 banen. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. Ik heb niet echt in details gezien dat het deze keer om vervanging ging door AI... Maar de verkoop die staan onder druk. Ik zag weer een omzetdaling. En hiermee willen ze ongeveer een miljard euro gaan besparen. Het bedrijf heeft gewoon last van dalende bierverkoop. En de banenverlies volgt al op eerdere saneringen. In de afgelopen jaren hebben ze ook daarmee al miljarden bezuinigd. Dus als je niet kan groeien, dan moet het op een andere manier. Kostenbesparingen. Dus dat viel mij op. Een bedrijf dat geen last heeft van AI is Ahold Delhaize. Dat kwam ook met cijfers en die waren toch behoorlijk goed. Het aandeel ging ook fors dalen op omhoog. Mooie omzetgroei van 6,1%. En daarnaast ook een operationele marge van 4,2%. Dat klinkt soms laag, maar dat is echt uitstekend. Analisten rekenden op 3,9%. En hoe komt het dat die marge beter is? Nou, met name in de VS weet het online fors te groeien. Dus als dat ook weer lukt in Nederland online, dan kan wellicht toch een keer bol.com naar de beurs komen. En ik denk dat ze daarmee heel wat waarde zou kunnen creëren voor de aandeelhouders. Daarnaast zijn ze ook positief over 2026. Ze verwachten niet een margeverbetering. Ze mikken op 4%. Dat doen ze meestal conservatief. Maar Ahold Delhaize staat bekend omdat ze gewoon een zeer sterk cashflow weten te genereren. En daarmee kunnen ze de aandeelhouders trakteren op dividenden en inkoop van eigen aandelen. Er werd een nieuw plan aangekondigd, inkoop van eigen aandelen. Het begint soms wat saai te worden, want dat is iedere keer hetzelfde. Maar tegelijkertijd, als je dat allemaal gaat terugrekenen, komt er toch behoorlijk wat cash naar je toe als mede-eigenaar van dit bedrijf. Dus daardoor zijn we ook echt al heel lang fan van Ahold Delhaize. Een ander aandeel dat mij opviel was Siemens Energy. Siemens Energy die heeft afgelopen kwartaal zijn omzet weten op te krikken met 8%. Dat is toch een... Omdat ook een van de dochters die maakte windmolens. Onder andere bijvoorbeeld. Die zitten toch een beetje in het verdomhoekje. Doordat de Amerikaanse president daar zich heel negatief over heeft uitgelaten. Maar het lijkt erop dat in ieder geval in Europa steeds meer besef komt van. We willen niet afhankelijk zijn van Rusland. Maar we willen ook niet te afhankelijk zijn van Amerika. Dus daardoor zie je ook wel nu in Europa dat steeds meer landen proberen samen te werken om sneller windmolens bijvoorbeeld op zee te krijgen. Ook die dochter verwacht eigenlijk dat ze in 2026 weer winstgevend kunnen zijn. Dus het aandeel, beleggers reageerden ook positief. Ging ongeveer zo'n 7% omhoog. Ook omdat de bestellingen met 29% zijn gestegen. Dus dat ziet er weer wat rooskleuriger uit voor dat type aandelen. Dus dat zijn eigenlijk de drie bedrijven die mij opvielen de laatste dagen.
Dus en Loege?
Nou, in de duurzame portefeuille waren er ook een aantal bedrijven met cijfers. Ik zal er ook een paar opvallende uithalen. De eerste is de Nationale Nederlandse Groep, NN Groep. Die meet eigenlijk de operationele kapitaalgeneratie. En het doel voor 2025 was om 1,9 miljard te genereren. Dat werd 2,1 miljard, 9% hoger. Dus dat was een mooi resultaat. Ja, en omdat ze dus veel kapitaal genereren. Nou, om met Jeffse woorden te spreken, kan er ook meer geld naar de aandeelhouder. Het dividend wordt verhoogd van 3,44 naar 3,88. Dus dat is een mooie groei van zo'n 13%. En er gaat meer geld naar aandeleninkoop. Ook daar werd positief op gereageerd, maar het aandeel had het al goed gedaan. En wat de CEO David Knibbe zei in op BNR, dat ving ik toevallig op. Zij investeren 450 miljard in AI. Met name om kosten te besparen, maar ook om extra omzetkansen te genereren. En zij verwachten dan per jaar 200 miljard, allebei miljoen, 450 miljoen en 200 miljoen. Dus 450 miljoen investeringen en 200 miljoen per jaar baten te genereren, waarvan een groot deel kostenbesparing en een deel dus extra omzet. En in het afgelopen jaar, de investeringen die ze hadden gedaan, hadden ze meteen 40% baten op die AI-investering. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want als je dat gewoon naar de toekomst, dan heb je in 2,5 jaar die investering terugverdiend en daarna ga je verdienende heen. Nou, daar was ook een lezersvraag over gesteld, om meteen dat bruggetje te maken. Verwachten we dat NN en ASR geen last krijgen van AI? Ik verwacht dat persoonlijk niet, omdat ze dus in een sector zitten die niet zomaar overgenomen kan worden door AI, maar ze kunnen wel profiteren door efficiëntere bedrijfsvoering. Dan haalde ik BorgWarner. Dat is een bedrijf die maakt elektrische aandrijfsystemen voor auto's. Profiteren dat er steeds meer hybride auto's worden verkocht. En minder benzine en diesel. En die hadden goede winstcijfers voor Q4. Maar toch iets minder omzet. En ook de verwachtingen voor het aankomende jaar vielen eigenlijk een beetje tegen al, zeg ik. Hoe moet ik dat zeggen? Maar ze zeiden ook, hun elektrische aandrijfsystemen die kunnen toegepast worden in datacenters. En daar waren de eerste orders binnengekomen. Ja, het aandeel ging 25% omhoog. En ja, goed, ze zitten in de duurzame portefeuille, dus ik ben er blij mee. In de andere portefeuilles die ik beheer hebben we wel wat winst genomen op die aandelen. Maar je ziet wel, dus in dit geval is het positief of wordt er positief op gereageerd en schiet het aandeel omhoog. En om er even een andere uit te pakken, of twee andere, Kindrel en Upwork, die vielen tegen. En dan vliegt het aandeel ook echt wel omlaag. En het lijkt erop dat beleggers gewoon toch wel heel agressief reageren op die bedrijfscijfers. En wij hebben dan winst genomen op BorgWarner en Upwork en Kindrel wat bijgekocht. Om van die overdreven reacties toch op die manier te proberen een beetje gebruik te maken.
Ja, precies. En dan hadden we ook nog Impost. Hebben we ook nog
kijken? Ja. Nee, goed dat je dat nog even aangeeft. Wat op zich leuk is, BorgWarner was een van de duurzame tips voor 2026. Dus die hebben we in december uitgebracht. Die staat nu op zo'n ruim 40% plus sinds dat moment. Dus je successen mag je ook vieren.
Zeker.
En Impost was een andere duurzame tip. En daar is maandag bekend geworden dat er een overnaambod is van 15,60. Nou, voor de beleggers die al wat langer in Impost zitten, is dat eigen geld. Maar had je de duurzame tip opgevolgd toen hij iets onder een tientje stond, dan heb je een mooi rendement gemaakt. Wat ook wel gewoon het thema is, denk ik, wat de beurzen beheerste de afgelopen week, is de toename van de enorme investeringen in datacenters, in de CapEx, zoals ze dat dan zo mooi noemen, van de hyperscalers. Dus Meta, Amazon, Microsoft en Google, Alphabet, die kwamen met forse toenames van de investeringen. Voor die aandelen zelf was het niet onverdeeld positief, want die investeringen moeten natuurlijk ook een keer terugverdiend gaan worden. Maar voor de chipmakers, voor de leveranciers van datacenters, die konden weer verder omhoog. Koersdoelen werden verhoogd, dus die trokken de indexen naar nieuwe recordstanden.
En jij bent daar toch ook in thuis, hyperscalers?
Ja.
Ja.
Wat ik daar, ik zit meer toch kijken naar de laatste tijd naar die producenten van chipmachines. Dus en voor hun is het allemaal één grote goed nieuws show.
Ja.
Dus Maar tegelijkertijd, nog niet al te recent geleden, hebben we wel het advies verlaagd, bijvoorbeeld op ASML.
Ja.
Omdat het aandeel ging toen door de €1300. En het bedrijf heeft zelf ASML, die kennen natuurlijk hun business zelf het beste.
Mm-hmm.
Die hebben ook gewoon verwachtingen uitgesproken voor 2030. Dus als ik echt ga doorrekenen naar die verwachtingen, zij geven een bepaalde bandbreedte van een omzet, een bepaalde verwachting van de marge die ze daarmee kunnen realiseren. Nou, als we dat allemaal doorrekenen, dan kom je op een bepaald bedrag uit. En ik weet niet meer het exacte koersdoel wat daar uitkwam. Maar bij een koers van €1300 per aandeel zag ik niet meer dat je dan een rendement zou kunnen maken van gemiddeld 10% per jaar tot die tijd. En dan wegen de risico's naar mijn mening niet op tegen het potentiële rendement. Daardoor waren we wat terughoudender naar een houtadvies gegaan. Omdat dit is een bedrijf een van de bedrijven die daar het meest van kan profiteren. De fluctuaties zijn groot de laatste dagen. Dus het kan zomaar zijn dat als het toch terugzakt naar €1000, dan ga ik dat advies meteen weer optrekken. Omdat er zijn gewoon heel veel verschillende redenen, onderliggende trends, waarom je enthousiast zou kunnen zijn over een bedrijf als ASML, dat ook meteen profiteert van dat forse optrekking van de budgetten van de hyperscalers.
Mm. En over,
ik wil zeggen, er was nog een lezersvraag gesteld. Dus misschien is dit ook wel een moment om daar een bruggetje naar te maken. Er was de vraag gesteld van welke. Dus we hebben nu de chipmachinefabrikanten gezien. Die zijn al fors gestegen. We hebben gezien dat die memory chips nu omhoog zijn gevlogen. De volgende categorie is misschien wel de power generation chips. Dus de. En ST Microelectronics ging van de week hard omhoog, omdat ze een deal met Amazon hadden gesloten. Nou, de andere chipmakers in die hoek zijn Infineon en onsemi. En de vraag was, kunnen die niet omhoog? Nou, Infineon zit toevallig ook in de duurzame portefeuille. En daar heb ik een tijdje geleden een artikel over geschreven, analyse gemaakt. En een van de dingen was, die elektrische of die zelfrijdende auto's en de elektrische auto's, die hebben veel meer chips. Dus daar ligt een groeimogelijkheid. En de datacenters, daar is de verwachting dat Infineon fors kan groeien. Maar het is niet helemaal zo dat de koers nog niks gedaan heeft. Want Infineon heeft een hele tijd geschommeld tussen de 30 en de 36. En is onlangs wel uitgebroken naar 45. Mm-hmm. Dat staat nu volgens mij ergens rond de 43. Daarmee is hij echt nog wel een stuk goedkoper als die andere partijen. Maar het is al wel begonnen.
Top. Thanks, heren.
Voor kennis.
De software sector heeft de afgelopen tijd een enorme klap gekregen. Uit vrees dat AI de sector zal ontwrichten. Jeff, is deze AI-gedreven correctie wat jou betreft terecht, overdreven?
De correctie van de software aandelen. Ja. Nou ja, dat gedeeltelijk is het wel terecht. Bepaalde aandelen zijn gewoon veel kwetsbaarder dan andere. Ik denk dat je ziet de laatste tijd gewoon hele grote uitslagen op de beurs. En dat komt denk ik ook wel omdat het de financiële markten zijn wel wat veranderd de laatste jaren. De structuur is veranderd naar mijn mening. Hoe komt dat? Nou, dat komt met name denk ik door de opkomst van het beleggen in ETF's. En ook dat ook de particuliere belegger steeds verantwoordelijk is geworden voor een groter deel van het handelsvolume. En die reageren toch anders. En met name als je belegt in een ETF, dan koop je gespreid een mandje met bijvoorbeeld softwareaandelen. Daar zitten kwalitatief hele sterke bedrijven in. Maar er zitten ook de mindere spelers in, die wellicht wel erg kwetsbaar zijn voor disruptie. Maar daar wordt niet naar gekeken fundamenteel. Het is gewoon, ik wil nu even geen blootstelling aan de software-industrie, aan de software-sector. Dus ik ga gewoon die ETF verkopen.
Hele mand.
Ja, ja, dus de goede en slechte bedrijven, die gaan dan door het putje. En dus ik denk deels dat het ook voor sommige aandelen gewoon een technische correctie is. Terwijl zij misschien weinig te vrezen hebben. Die softwarebedrijven die zou je eigenlijk kunnen verdelen in een aantal verschillende categorieën. Als we dan kijken bijvoorbeeld naar de echte, bijvoorbeeld zo'n Salesforce, een SAP, dat is meer die bedrijfssoftware, waarbij het businessmodel is eigenlijk dat er toch wel heel veel informatie 10 jaar historische informatie vaak in de systemen zit waarmee ze hun klanten bedienen. Dus ja, daaraan zou je toch een beetje de conclusie kunnen trekken van dat is best lastig voor een bedrijf om zomaar over te stappen. En er zit eigenlijk heel veel data in waar AI mee aan de slag kan, maar daar heeft AI niet een toegang tot, omdat het een soort van afgesloten systeem is. Dus ja, je zou eigenlijk kunnen bedenken misschien dat dergelijke bedrijven, dat die ook wel zouden moeten kunnen gaan profiteren door AI daarop op toe te laten. Ik denk niet dat die zomaar dat die bedrijven zomaar snel zullen overstappen.
Mm-hmm.
Maar zeg nooit nooit, want de ontwikkelingen gaan op dat gebied heel hard.
Maar even tussendoor, liggen daar dan juist nu de koopkansen? Ondanks dat het de hele sector een correctie heeft ervaren?
Een van de dingen is dus waarom dalen sommige aandelen zo hard? Nou, ik denk sowieso de structuur van de financiële markten, dat er heel veel ETF-beleggers zijn, heel veel particuliere beleggers, die niet eigenlijk per se hun huiswerk doen, maar dan gewoon die aandelen massaal verkopen.
Mm.
Tegelijkertijd was de software aandelen zijn ook wel gevoelig voor een correctie. Waarom? Als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik heb hier een software index. In Amerikaanse ETF's kunnen Nederlandse particuliere beleggers niet beleggen, maar er zijn wel heel veel Amerikaanse ETF's die specifiek alleen maar mandjes vertegenwoordigen met software aandelen. Bijvoorbeeld de IGV software index, dat is een mand met ongeveer 100 aandelen. Nou, aan het eind van het jaar stond dat mandje nog op 45 keer de winst. Nu is dat teruggegaan naar 33. En 45 keer de winst, dat is natuurlijk wel een forse waardering. En dat was ook te onderbouwen altijd van, het is een mooie groeisector. Er worden hoge marges mee behaald. Een groot deel van de omzet is een terugkerende omzet. Dus eigenlijk ben je al gegarandeerd van dat je die omzet ook weer het jaar erop gaat krijgen. En vaak blijkt ook wel dat bedrijven die een bepaalde software gebruiken, dat ze heel huiverig zijn om over te stappen naar een andere partij. Waarom? Ja, je hebt bijvoorbeeld een CRM-systeem. Al je medewerkers die maken daar gebruik van. Maar overstappen naar een andere partij, dat brengt ook operationele risico's met zich mee. Je kan daar misschien door een tijd je klant niet op de juiste manier bedienen. Dat kan omzet kosten op de korte termijn. Het zijn ook heel veel kosten die daarmee gepaard gaan om naar een ander systeem te gaan. Want je moet al je medewerkers weer gaan trainen. Dus heel veel bedrijven zijn daar huiverig voor. En als je kijkt vaak, je betaalt een abonnement voor de software. En dat is, als je kijkt naar wat kost dat dan? Dan zie je toch heel vaak dat het maar 1-2% van je omzet kost. Dus eigenlijk is het ook nog een hele lage kostenpost. Dus stel, er komt een mindere economische tijden aan. En dan ga je eerder bezuinigen op marketing. Je gaat eerder bezuinigen misschien op je personeel. Misschien research en development. Maar je gaat niet die software waar het hele bedrijf op draait. Waar je klanten mee bedient, daar ga je niet op beknibbelen. En het is ook maar een heel klein bedrag. Wat dat betreft, je hebt dan de structuur van de financiële markten. Je hebt daarnaast dat die waarderingen waren al erg hoog. Dus daardoor ben je kwetsbaar. Maar je kan ook niet ontkennen dat door de ontwikkelingen die je ziet, met nieuwe AI-tools, dat daar sommige bedrijven kwetsbaar voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan een Adobe en een Zoom. Je ziet dat die bedrijven ook analisten, dat ze daar negatief over uitlaten.
Dus dit is zeg maar de tweede groep die we net hebben. We zeiden net van software aan de bedrijven, die zou je door tweeën kunnen splitsen. Nu is zeg maar de groep die wel gevoelig is voor die disruptie.
Wat analisten zeggen, maar kijk, ik ben niet de software sector specialist van beleggersbelangen. Dus ik kijk ook voornamelijk wat zeggen analisten met een goed track record. Want daar heb ik wel een beeld bij. Ik ken een paar techno-analisten waar ik wel heel veel vertrouwen in heb. En die zeggen ook van dat ze eigenlijk denken dat de klap het meeste gaan vallen bij de hoek van productiviteitstools, contentcreatie, projectbeheersystemen en software voor design.
Mm-hmm.
Dus dat zijn al veel verschillende bedrijven die zij zeggen van op het eerste oog lijken die kwetsbaar. Maar je hebt ook bedrijven die waarvan je denkt van die zullen niet zomaar gedisrupt worden. En dan noemen zij data software bedrijven. Dus enkele bekende zijn bijvoorbeeld Snowflake en Datadog. Dit zijn bedrijven die AI-tools doen laten werken. Dus dat is, bij AI draait alles op data. Mm-hmm. Dus opslag, monitoring en verwerking. Zij denken dat die bedrijven minder gedisrupt worden. Komende week schrijven wij ook in Beleggersbelang een verhaal van de week over de software sector. En daar heb ik dan specifiek gekeken naar, als alles tegelijkertijd wordt verkocht, ontstaan vaak ook opportuniteiten. Ik heb gekeken naar bedrijven die ik denk waar de disruptie ook wat lager is. Mm-hmm. De kans daarop. Mm-hmm. Waar de waarderingen naar mijn mening een stuk aantrekkelijker zijn geworden. En die ook nog baat hebben bij lagere waardering. En dat is een complex verhaal. Waarom zou je baat hebben bij lagere software waarderingen? Dat komt omdat de bedrijven die we komende week dan naar voren schuiven als mm-hmm. kansrijke beleggingen. Mm-hmm. Voor de komende. Kijk, op de korte termijn, als het zo negatief is, ze zeggen wel, never catch a falling knife. Dus die aandelen kunnen nog best wat verkoopdruk gaan ervaren. Omdat, wat ik net al aangaf. Als de beleggers in de ETF's niet fundamenteel kijken naar, naar deze specifieke bedrijven, dan kan er nog wel een geruime tijd een verkoopdruk blijven en worden die aandelen nog steeds van de hand gedaan.
Ja.
Maar ik denk dat dit beleggingen zijn voor de komende 5 jaar, dat je daar zeker, naar mijn mening, een grote kans hebt op een bovengemiddeld rendement. En het zijn ook verschillende bedrijven die dan een sterk track record hebben al op de beurs. Ondanks de recente daling beschikken ze nog steeds over, als je kijkt naar wat voor rendement die hebben opgeleverd de afgelopen 10 en 15 jaar, is dat echt zwaar bovengemiddeld.
Mm-hmm.
Maar zij profiteren dus ook van lagere waarderingen. Waarom? Omdat dit zijn de bedrijven die ik dan tip, zijn allen overnamemachines. En wat is een overnamemachine? Is eigenlijk feitelijk, het businessmodel is overnames doen.
Ja.
Dus wat zij doen is gewoon continu op zoek gaan naar kleine softwarebedrijven in nichemarkten. Dat noemen ze dan VMS-software. En VMS-software is eigenlijk echt software voor niche. Hè? Bijvoorbeeld iedereen werkt met Excel. Dat is een bepaalde software. Daar kan iedereen mee werken, elke business. Maar je hebt ook voor bijvoorbeeld specifieke software voor huisartsen in een bepaald land. Want daar zitten ook al enorme verschillen in. Je hebt software bijvoorbeeld voor openbaar vervoer, maar ook voor luchthavens. Dus het is allemaal heel erg specifiek. Dus eigenlijk is een klant, die is samen met een softwarebedrijf om de tafel gaan zitten en die zeggen van dit is wat wij graag zouden willen hebben. Allemaal heel specifiek. En daardoor denk ik ook dat die bedrijven minder kwetsbaar zijn voor disruptie. Waarom? Omdat het zo niche is, zijn het ook hele kleine markten. Dus voor iemand die bijvoorbeeld een software engineer is op dit moment en door AI wordt vervangen, die komt thuis te zitten, die gaat zelf software bedenken voor een bepaalde markt. Maar dan zal je toch vanuit commercieel oogpunt die kleine markten niet zo snel gaan betreden, omdat daar zitten maar 2 spelers vaak. Dus je hebt geen sterke concurrentiepositie. En ook bij deze bedrijven geldt dat minder dan 1% van de software jaarlijkse kostenpost voor die bedrijven is minder dan 1% van de omzet. Dus
ik kan je helemaal volgen. Maar aan de andere kant, omdat het zo'n kleine markt was, was het heel lang niet interessant om software te ontwikkelen. En als het nu met AI juist makkelijker wordt om software te ontwikkelen, dan verlaagt die toetredingsdrempel en dan kan de marge van die software gaan afnemen.
Ja, dat zou je denken. Tegelijkertijd, kijk, een van de bedrijven die getipt wordt.
Ja, zeg het. Ja, ja, ja.
Die.
je gaat de naam laten vallen.
Nee, ik ga de naam niet laten vallen.
Ja, maar het is nog wel spannend.
Is dat. Zij nemen heel veel softwarebedrijven over. En dat doen ze vaak van. Dat zijn vaak weer familiebedrijven. En de oprichter, die heeft geen opvolger. De kinderen, die willen het niet overnemen. Maar bijvoorbeeld een van de aandelen waar ik wel vaker over heb gehad is Constellation Software. Die heeft 1000 dochterondernemingen. Doordat ze 1000 dochterondernemingen hebben, weten ze eigenlijk heel goed wat is een bepaalde software waard. En dat weet vaak zo'n familiebedrijf om een of andere reden niet. Waarom niet? Nou, dat blijkt uit de praktijk. Een ander bedrijf dan Constellation Software, die veel kleiner is, maar ook een overname specialist is. Die heeft recent nog, hebben ze dan het management laten weten, we hebben een bedrijf overgenomen. En het eerste wat we tegen het management zeggen van het huidige bedrijf wat we hebben overgenomen, we gaan de prijzen aanzienlijk verhogen. En ze zeiden van, nou, we gaan de prijzen verhogen met 100%. Toen zei die oprichter-eigenaar, nou, dat is veel te hoog, dan lopen alle klanten weg. Nou, toen hebben ze ergens gesetteld en toen was het bijna 90%. Dus ze zijn op 90% prijsverhoging gesetteld. En dat is doorgevoerd, dat is ongeveer dan een jaar geleden. En na 12 maanden blijkt eigenlijk, ja, geen enkele klant heeft opgezegd. Geen enkele klant is weggegaan. Waarom? Omdat het is zo bedrijfskritisch. Je wilt niet zomaar gaan overstappen. En de kosten zijn dus ook eigenlijk heel erg laag voor wat voor waarde ermee gecreëerd wordt voor het bedrijf. Tuurlijk, als er andere partijen zijn die het goedkoop kunnen. Maar wat zij ook zeggen, want tegelijkertijd, heel veel van die bedrijven werken al 10 jaar samen met hun software, met een betrouwde partner. Dus prijs is niet per se het onderscheidend vermogen in dit, op dit gebied. Waarom zouden ze AI-toepassingen niet samen met de betrouwbare partner, waar ze gewoon heel veel vertrouwen in hebben, daarmee proberen nieuwe toepassingen toe te voegen, in plaats dat ze volledig disrupt worden?
Ik ben dat overigens wel met je eens, hoor. Maar goed, de markt vindt die vertical, die VMS, die vertical market software, die zijn toch wel behoorlijk afgekomen. Dus blijkbaar ziet de markt daar wel nog een risico. Ik denk overigens, ik ben het wel helemaal met je eens dat die overnamemachines, die kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de lagere waarderingen om nu sneller te groeien. En dat zien we wel vaker, dat de sterke partijen met een sterke balans, met een oorlogskas, dat die sterker uit zo'n moeilijke periode komen dan de zwakkere partijen met wat meer schulden en dergelijke.
Ja, inderdaad. Dus een van de aandelen die we kansrijk achten is Chapters Group.
Hey, ja.
En als je alleen al kijkt naar wie zijn daar de mede-eigenaren, nou, dan kom je toch al op een heel opvallend lijstje. Dat je denkt, Chapters Group heeft een beurswaarde van 750 miljoen, komt uit Duitsland, is een heel klein bedrijf eigenlijk. Maar dat is dus een overnamemachine in de maak. Ze hebben nu ongeveer 60 dochterondernemingen. En een hele grote is dus Constellation Software. Die heeft er meer dan 1000. Maar die heeft ook een beurswaarde van 32 miljard euro. En Constellation Software, dat aandeel is gehalveerd. Dus dat is gewoon 50% afgegaan in niet al te lange tijd.
Inmiddels gedeelde 3. Ja,
dat zou kunnen. Maar als je kijkt naar Chapters Group, dan zou je zeggen van, oké, ik ben bang voor disruptie, maar wie zijn de andere aandeelhouders? Nou, als je kijkt naar een van de andere aandeelhouders, is, ik zal even het lijstje erbij pakken van wie de andere aandeelhouders zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld, die heeft 7% van de aandelen, dat is de Universiteit Massachusetts Institute of Technology.
Ja.
Zo, MIT. En dat wordt door velen gezien, eigenlijk in de wereld, als een van de belangrijkste plekken voor AI-onderzoek. Maar zij kopen dus 7%. Ze hebben 7% van de aandelen en die hebben ze niet van de hand gedaan. Dus dat geeft wel eigenlijk aan van, hoe komt op de eerste plaats zo'n speler bij een klein bedrijf in Duitsland? Een bedrijf wat dus andere softwarebedrijven gaat overnemen. Ik denk een van de redenen, dat zien we ook wel bijvoorbeeld, dat beleggers gewoon ook kunnen doorschieten met de aandelen onder in de verkoophoek drukken. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij Alphabet. Alphabet was nog niet al te lang geleden was het een AI loser. Want met de opkomst van ChatGPT zou het bedrijf aanzienlijk minder gunstige groeivooruitzichten hebben. Nou, we hebben net recent gezien met welke cijfers ze kwamen. Nou, dat waren hele sterke cijfers. En nu zijn beleggers lijken steeds meer van overtuigd dat Alphabet een AI-winnaar is of een AI-winnaar gaat worden. Het kan ook heel snel veranderen, het sentiment. Ik denk in ieder geval dat die VMS-software, dat die heel erg bedrijfskritisch is, samen ontwikkeld. Het onderscheidend vermogen, de slotkracht, is eigenlijk niet dat het gaat om geld. Want het is maar een heel klein procent van de omzet. En 1%, dat kan inderdaad interessant zijn. Maar overstappen brengt behoorlijke risico's met zich mee. Naast dat het weer extra kosten met zich meebrengt, heeft het ook gewoon risico's voor de bedrijfsvoering. En voor heel veel bedrijven geldt ook, waar wordt mijn data geparkeerd? Beveiliging. Mm-hmm. Dus ga je dan overstappen naar een goedkoop alternatief zonder track record? Nou, dat gaat de komende jaren zeker niet gebeuren bij die kleine bedrijven. En als ik ook kijk naar bijvoorbeeld die Chapters Group, de helft van de omzet wordt gegenereerd bij overheden en semi-overheden. Allemaal wel weer in kleine markten. Dus ik denk niet dat als een softwarebedrijf komt met, ik heb nu een AI-toepassing, een AI-startup, en die gaat dan een ambtenaar overtuigen van, kijk, dit is wat we hebben en het is een stuk goedkoper dan je huidige software. Ja, die gaan niet zomaar overstappen. Dat duurt allemaal jaren en jaren. Op de hele lange termijn kleeft daar een risico aan. Maar ik denk dat bijvoorbeeld zo'n Chapters Group, omdat zij nu ook gewoon eigenlijk het vliegwiel op gang aan het brengen zijn om softwarebedrijven over te nemen, is dat zij daar ook in zullen selecteren natuurlijk van, we gaan bedrijven overnemen die de minste kans hebben op disruptie. En er zullen zeker ook zijn, heel veel softwarebedrijven zijn, dat gaf ook bijvoorbeeld recent in die analistencall van Alphabet aan, dat door hun AI-tools denken ze dat hun softwareklanten, die marktleider zijn in bepaalde segmenten, dat AI hun echt gaat helpen met verbeteren van de efficiëntie, verbeteren van productervaringen, en dat ze dat eigenlijk nog gaat helpen met de prijszettingskracht van heel veel softwarebedrijven. Maar het is wel inderdaad de juiste selecteren.
Oké, en dus Chapters Group plus 4 andere nog, waar je naar zit te kijken?
Bijvoorbeeld alleen alleen in de familiebedrijven portefeuille, die abonnees ook kunnen bekijken, zitten, als je daar eigenlijk op scrollt, zie je al verschillende overnamemachines zitten die softwarebedrijven overnemen.
Ja.
Dus daaraan kun je altijd die namen zoeken. En Chapters Group is niet, die maakt geen onderdeel uit van de familiebedrijven, dus die is relatief nieuw. Maar ook wel een wat risicovoller aandeel, omdat het nog wat, wat kleiner is.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt wie de andere mede-eigenaren zijn, dat is toch wel een indrukwekkend lijstje voor zo'n klein bedrijf. Een daarvan is bijvoorbeeld de oprichter van Danaher, een Amerikaans heel succesvol bedrijf, wat ook een heel goed track record heeft met overnames. En als je kijkt naar het rendement wat zo'n belegging heeft opgeleverd sinds de beursgang in de jaren 80. Ja, dat is gewoon richting de 20% gemiddeld per jaar. En leuk is ook dat een andere belegger, een van de mede-eigenaars, is een schrijver van de boek The Outsiders. En dat is een bedrijf, een boek wat met name gaat kijken, of hebben ze met name bestudeerd, wat de impact is van een goede manager die de juiste kapitaalallocatie toepast. En daar hebben ze heel veel voorbeelden van. Dus dat geeft ook wel weer aan dat hier heel veel due diligence in zit van, oké, er is een overnamemachine, het is nog een kleine, maar wie staat er aan het roeren, wie is management? En blijkt dat heel veel partijen daar heel veel vertrouwen in hebben. En dat het potentieel, kijk, dat is nou altijd een risico bij elke belegging, maar dat het een potentie heeft om een nieuwe, op termijn, een soort van consolidation software te worden. En als je kan groeien van 750 miljoen beurswaarde naar 30 miljard, dan ben je natuurlijk als belegger spekkoper. En als het niet lukt, en stel ze gaan failliet, het risicorendement, als je deze belegging voor de komende 10 jaar gaat aanhouden, klinkt wel heel interessant voor een klein deel van je effectenportefeuille.
Top. Dat en meer volgende week in Beleggersbelangen en online natuurlijk via beleggersbelangen.nl. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering legt Loege de overeenkomsten en verschillen tussen AI en de dotcom-bubbel bloot. Die aflevering is meteen te bekijken en te beluisteren op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, heren. Bedankt. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.